Goedemorgen. Ben ik verstaanbaar? Ja. Goed, we gaan de Bijbel openen in Hebreeën. De brief aan de Hebreeën en het eerste hoofdstuk. Het zou fijn zijn als u en jij meeleest. Hebreeën 1 en we gaan het hele hoofdstuk lezen en we zullen vanochtend hoofdzakelijk stilstaan bij de eerste drie versen. Hebreeën 1. Daar lezen we Gods woord. Nadat God voorheen vele malen en op vele wijzen tot de vaderen gesproken had door de profeten, heeft hij in deze laatste dagen tot ons gesproken door de Zoon, die hij erfgenaam gemaakt heeft van alles, door wie hij ook de wereld gemaakt heeft. Hij, die de afstraling van Gods heerlijkheid is en de afdruk van zijn zelfstandigheid of van zijn wezen, die alle dingen draagt door zijn krachtig woord. Hij heeft, nadat hij de reiniging van onze zonden door zichzelf tot stand had gebracht, zich gezet aan de rechterhand van de majesteit in de hoogste hemelen. Hij is zoveel meer geworden dan de engelen, als de naam die hij als erfdeel ontvangen heeft voortreffelijker is dan die van hen. Want tegen wie van de engelen heeft God ooit gezegd: u bent mijn zoon, heden heb ik u verwekt? En verder: ik zal voor hem tot een vader zijn en hij zal voor mij tot een zoon zijn. En wanneer hij vervolgens de eerstgeboren in de wereld brengt, zegt hij: en laten alle engelen van God hem aanbidden. En van de engelen zegt hij weliswaar, die zijn engelen maakt tot geesten en zijn dienaren tot een vuurvlam. Maar tegen de Zoon zegt hij: uw troon, o God, bestaat in alle eeuwigheid. De scepter van uw koninkrijk is een scepter van het recht. U hebt gerechtigheid lief en haat ongerechtigheid. Daarom heeft uw God u gezalfd, o God, met vreugdeolie, boven uw metgezellen. En in het begin hebt u, Heere, de aardige grondvest, en de hemelen zijn de werken van uw handen. Die zullen vergaan, maar u blijft altijd. En ze zullen alle verslijten als een gewaad, en als een mantel zult u ze oprollen. En ze zullen verwisseld worden, maar u bent dezelfde, en uw jaren zullen niet ophouden. En tegen wie van de engelen heeft hij, dat is God, ooit gezegd: zit aan mijn rechterhand, totdat ik uw vijanden neergelegd heb als een voetbank voor uw voeten? Zijn zij, de engelen, niet alle dienende geesten die uitgezonden worden ten dienste van hen die de zaligheid zullen beërven? Tot zover zullen we nog samen bidden. Vader, we danken u dat we uw woord hebben en dat we uw woord mogen openen deze morgen. Heren, en zoals al gezegd is, het is een gedeelte wat zo rijk is en wat zo diep is. Heren, we betreden deze morgen heilige grond. En het past ons om de schoenen van onze voeten af te doen, want de grond waarop we staan is heilig. Heren, ik bid dat u deze morgen tot ons spreekt en dat u ons de Heer Jezus laat zien. Heren, dan denk ik ook: wie is tot deze dingen bekwaam? Heren, ik ben niet bekwaam om de Heer Jezus uit te stallen zoals hij is, want hij is veel groter dan in ons bevattingsvermogen past, dan ons verstand past, Heer. Maar ik bid dat u ons een glimp geeft van hem, Heer, want het gaat om hem. Heer, wilt u onze harten openen voor uw woord en voor hem. En dat hier ook vandaag niemand dit gebouw uitgaat zonder de zekerheid te hebben dat Jezus de zijne is, of de hare. Heer Jezus, verheerlijk uw naam en openbaar u zelf aan ieder van ons. Vader, wij bidden dat tot u in de naam van uw Zoon, Jezus. Amen. Goed, we zullen deze morgen stilstaan bij de eerste drie versen. En het is een enorm diep en rijk gedeelte over de Heer Jezus. Als je de straat op gaat en je vraagt aan mensen: wie is Jezus? Wie denk je dat hij is? En je vraagt dat aan een moslim, dan zal hij of zij zeggen: Jezus, die kennen wij, die komt ook voor in de Koran als Isa. Heeft inderdaad geleefd 2000 jaar geleden. Hij was een profeet. Hij was iemand die inderdaad van God gekomen is om Gods woord te vertellen, Gods woord te brengen. En hij is ook weer gestorven. En als je dan vraagt van oké, maar is dat de Jezus van de Bijbel? Dan zullen ze zeggen van, ik geloof niet dat hij is opgestaan uit de dood en dat hij de zoon van God is. Maar hij is wel een profeet geweest en zo zijn er heel veel profeten geweest. En eigenlijk de laatste profeet is Mohammed geweest. Dus één van de vele profeten. Als je het een boeddhist zou vragen, die zal zeggen, ja, Jezus heeft geleefd. Ik kan het trouwens niet meer ontkennen, want ook de geschiedenisboeken staan er vol van. Maar die zal zeggen, ja, Jezus was een goed mens. Jezus was iemand die een hoge staat van verlichting heeft bereikt. En is een waardig iemand om ook na te volgen. En was iemand die goed deed en die oog had voor de anderen, zoals dat ons allen betaamt. En als je het iemand misschien in onze westerse samenleving zou vragen, die nergens aan doet, die zou zeggen, ja oké, Jezus heeft waarschijnlijk wel bestaan. Ik was wat over hem gelezen, was inderdaad een goed mens, inspirerend voorbeeld. Zo zullen er allerlei verschillende reacties zijn als je de vraag stelt, wie is Jezus? En ook in de tijd van Jezus stelde de Heer Jezus zelf die vraag aan de discipelen. Dat kennen we allemaal, hè? Hij vroeg aan de discipelen, wie zeggen de mensen dat ik ben? En de discipelen zeiden van, ja, sommige mensen zeggen dat u de profeet bent. Anderen zeggen, u bent Elia. Anderen zeggen, Johannes de Doper. En dan stelt de Heer Jezus die vraag aan de discipelen, maar wie zegt u dat ik de Zoon des Mensen ben? En dan weet het antwoord, wat Petrus zegt van, u bent de Christus, de Zoon van de levende God. En dan zegt Jezus, zalig, gelukkig ben jij, Simon Barjona, want vlees en bloed hebben jou dat niet geopenbaard, maar mijn Vader die in de hemel is. Petrus, die sprak namens de discipelen de belijdenis uit die wij allemaal moeten kennen. Namelijk de belijdenis dat Jezus niet zomaar iemand was, maar dat Jezus de Christus is, de gezalte van God, en dat hij de Zoon is van de levende God. Jezus was niet zomaar een mens, maar Jezus was de Zoon van God. En Jezus was ook niet een bijzondere mens, maar hij was werkelijk de Zoon van God. En daar zullen we deze morgen met elkaar bij stilstaan, wat dat inhoudt en wat dit schriftgedeelte ons daarover leert. We zullen de drie versen doorgaan. En het is ook goed om je Bijbels open te houden. Want we gaan er stapsgewijs doorheen. En we beginnen bij vers 1. Dan lezen we vers 1. Nadat God voorheen op vele malen, op vele wijzen tot de Vader gesproken had door de profeet, heeft hij in de laatste dagen tot ons gesproken door de Zoon. We lezen hier dat God heeft gesproken. En dan lezen we misschien heel snel overheen, maar als we erover nadenken, is dat niet zomaar iets. God heeft vroeger, voorheen staat er, tot de vaderen gesproken. En we weten dat de mens, Adam en Eva, God aan de kant hadden geduwd. Ze hadden gezegd van nee, we willen niet dat u God, dat u koning over ons bent. We willen zelf koning zijn, we willen voor onszelf leven. Weg met u, dat was in feite de kern van de val. En wat lezen we, en dat, ik vind dat een van de diepste zinnen in de Bijbel, dat we lezen dat God wandelt in de avondkoelte, in de hof, na de val, nadat de mens God, of God, met de mens God aan de kant had geduwd. En wat lezen we? God spreekt. En hij, wat zegt hij? Adam, waar ben je? God spreekt, nog na de val. En dat is belangrijk. God heeft gesproken. Als iemand jou afwijst, hè? Of als iemand mij afwijst en ons pijn doet en zegt van ik wil niks met jou te maken hebben. Wat zeggen wij? Oké, zoek het dan maar uit. Zoek het zelf uit, joh. Ik bedoel, prima, joh. Dan wil ik ook niets meer met jou te maken hebben. Maar wat doet God? De mens duwt hem aan de kant. De mens rebelleert tegen God. Ze trekken God in twijfel. En wat doet God? Hij spreekt en hij zegt, Adam, waar ben je? En Adam had zich verstopt, want hij was, de relatie was gebroken. Het was kwijt. En dit zien we door de hele Bijbel heen. Dat God spreekt. God is dus niet een God die afstandelijk is, die ver is, die, waar we eigenlijk niks over kunnen weten. Nee, God heeft ervoor gekozen in zijn liefde, in zijn genade, om ons niet los te laten, maar om tot ons te spreken. En dat begon bij Adam, hij sprak daar en dat ging door tot op de tijd van Jezus. En dat is wat we hier leven. God heeft voorheen vele malen en op vele wijzen gesproken. Door de profeten tot de Vader. Hij sprak tot Noach. Hij sprak tot Abraham. Tot Isaac, tot Jacob. God sprak. Hij sprak rechtstreeks. Abraham, ga uit je land. Ga uit je familiekring naar het land dat ik je wijzen zal. En God bouwt zo eigenlijk door. En hij openbaart zich steeds meer en steeds meer. Abraham, Isaac, Jacob, Mozes. Hij spreekt tot Mozes. En hij geeft zijn wil, zijn wet aan Mozes. En dan zegt van, dit is hoe ik wil dat jullie gaan leven. Ik wil jullie apart zetten en ik wil jullie verlossen uit Egypte. Dit is mijn wet. Leef zo in het land dat ik jullie ga geven. En hij sprak toen ze in het land waren. Hij sprak daarvoor nog tot Jozua. Jozua was zeg maar de mond van God tot het volk. En toen ze in het land waren tot de richteren. En hij sprak toen ze onder de koningen waren door de profeten. God sprak. En het is heel belangrijk om te weten dat, en om te zien ook, dat als je je Bijbel leest, dat God zeg maar zichzelf openbaart. Hij spreekt, hij laat zichzelf zien, hij communiceert zichzelf aan de mensen. En hij openbaart steeds meer van zichzelf. Je zou kunnen zeggen, hij geeft progressieve openbaring, dus steeds meer. En hij bouwt voort op datgene wat hij al gesproken heeft. En zo leren we steeds meer van God kennen. Als dit zeg maar een tijdlijn is, zo, dan spreekt hij hier tot Abraham. Abraham wist nog heel weinig over God. Ja, hij wist waarschijnlijk dat God de schepper van de hemel en aarde is. God spreekt tot hem en hij wist alleen maar, God vraagt van mij dat ik hier uit mijn land ga. En ik gehoorzaam hem. Maar zo bouwt het voort en hij openbaart steeds meer van zichzelf. En dat is wat we hier lezen. God heeft voorheen vele malen op vele wijzen tot de Vader gesproken door de profeten. God heeft gesproken. En broeder Ezra zegt dat heel vaak, van, als we de Bijbel openen, dat we dit niet moeten zien als een mensenwoord, maar dat dit echt Gods woord is. En er staat ongeveer 3808 keer in de Bijbel, God heeft, dat er staat van, de Heer zei, of God sprak al dus, of iets van die strekking. 3808 keer, iemand is een keer heel druk geweest met tellen. Ik heb het trouwens niet nagecheckt hoor, maar ik geloof het wel. Er staat wel heel vaak in de Bijbel, en de Heer sprak. En wij vinden dat misschien heel normaal, maar als we denken van wie God is, de heilige hoogverheven die alles gemaakt heeft door te spreken, die God zijn, maar die communiceert met ons. En we lezen dat in de Bijbel. En daarom is ook het Oude Testament lezen heel erg belangrijk. Want we lezen daar Gods woord. En we kunnen daar leren wie God is en wat voor plannen heeft met deze wereld. God heeft voorheen vele malen, dus heel vaak door de geschiedenis heen, heeft hij op vele malen heeft hij gesproken. Maar ook op vele wijzen, op heel verschillende manieren, door visioenen, door rechtstreeks te spreken, door dromen, door gezichten. God heeft op vele wijzen gesproken tot de Vader, door de profeten. En dan lezen we. Vers 1 en dan het tweede gedeelte. Hij heeft in deze laatste dagen tot ons, zegt de Hebreeën schrijver, tot ons gesproken door of in de Zoon. Dus God heeft vroeger gesproken door de profeten tot de vaderen. En dat lezen we in de Bijbel, heel veel is opgeschreven. Maar in deze laatste dagen, zegt de schrijver, heeft hij tot ons gesproken door de Zoon. Of in de Zoon heeft hij tot ons gesproken. Dus Jezus is zeg maar Gods laatst gesproken woord. Zijn volledige openbaring van zichzelf, van wie hij is. Vroeger was het zeg maar vele malen, op vele wijzen, steeds meer openbaring, stukjes hier, stukjes daar. Maar in de laatste dagen, zegt de Hebreeën schrijver, heeft hij gesproken in de Zoon. En dit is alles wat je van God moet weten. Dit is zijn volledige openbaring. Dit is wie hij is. Dit is wat hij naar ons wil communiceren. In zijn Zoon. De laatste dag heeft hij gesproken in de Zoon. En dit hadden de Hebreeën schrijvers nodig. Of de Hebreeën lezers van deze brief, dus de Hebreeën, die hadden dit nodig. Want het is eigenlijk best een opmerkelijk begin van een brief. Want normaal zou je zeggen, nou, dag Hebreeën, Paulus aan jullie geschreven, genade, vrede zij u. Zo dat lezen we in alle brieven. Maar hier begint het. God heeft gesproken voorheen door de profeten, tot de vader, nu door de zoon. Dat is een opmerkelijk begin van een brief. Maar dat heeft een reden. Hij valt inderdaad met de deur in huis. Maar de Hebreeën, dat waren gelovigen. Dat waren mensen, Joden, die de Heer Jezus hadden aanvaard. Die hem hadden erkend als Messias, als hun verlosser, als hun Heer. Maar ze waren Joods. En het werd heel erg moeilijk voor hun. Dat lezen we in Hebreeën 10. Er staat dat ze onder veel verdrukking het woord hadden aangenomen. Veel verdrukking, want namelijk hun tijdgenoten, hun broeders naar het vlees zou je zeggen, hun landgenoten, de Joden, die de Heer Jezus niet hadden aanvaard, die hem hadden gekruisigd en die hem hadden verworpen, die zetten enorme druk op hun. En Jezus had het ook gezegd van, als je mij gaat volgen, zullen ze je uit de synagoge werpen. Je zal uit de maatschappij gekikt worden, als je mij gaat volgen. En dat gebeurde ook letterlijk. De Joden die de Heer Jezus hadden aanvaard, die waren niet meer welkom in de maatschappij. En ze hadden verdrukking en vervolging. En het was zwaar, het was moeilijk om de Heer Jezus te volgen. En de druk was hoog om dan maar te zeggen van, oké, ja, weet je, God heeft er ook gesproken in het Oude Testament. Door de profeten en alle ceremonie die hij ons heeft gegeven. De wet van Mozes, het verbond dat hij met ons heeft opgericht. Ja, moeten we dat dan niet gewoon, kunnen we dat dan niet gewoon zo houden? En dan doen we Jezus een beetje naar de achtergrond. En dan kunnen we mooi door één deur met onze tijdgenoten, de Joden, die de Heer Jezus niet hebben erkend. Dat was de druk waaronder zij, zeg maar, lagen. Want ze hadden de kans dat ze hun baan kwijtraakten. Als je uit de synagoge geschopt werd, dan telde je gewoon niet meer mee. Had je geen kans om op een baan. Dat was pittig. Dus onder die druk leefden zij voortdurend. En de hele Hebreeënbrief is één grote oproep. Stop! Pas op! Je moet niet teruggaan naar de schaduw. Je moet naar Jezus en je moet bij hem blijven. Je moet hem vasthouden. Want alles wat voorheen gesproken is, dat wijst heen naar Jezus. En zou je nou, wat heb je liever? Het plaatje, de foto of de werkelijkheid zelf? En dat is eigenlijk de oproep van de Hebreeën schrijver. Christus is meer dan de engelen door wie de wet gegeven was. Christus is meer dan Mozes, de middelaar van het Oude Verbond. Christus is meer, is een betere hoge priester dan de hoge priester die dient in de tempel. Christus is een middelaar van een beter verbond, het nieuwe verbond. Wat bestaat na het Oude Verbond. Dus Hebreeën, pas op, ga niet terug naar het Oude, maar richt je op de vervuller van alle dingen. Want wat heeft Jezus gezegd? Ik ben niet gekomen om de wet of de profeten af te schaffen, om een nieuw iets te beginnen, om een nieuwe religie te beginnen. Ik ben niet gekomen om het af te schaffen, zo van dat weg, dit is iets totaal anders, totaal nieuws. Nee, wat heeft hij gezegd? Ik ben gekomen om die te vervullen. En wat ik al zei, als ik een foto heb van mijn vrouw, dan, en mijn vrouw is er niet, ja, dan ben ik blij met die foto. Dan kan ik me, dat herinnert me aan mijn vrouw. Maar als ik haar heb om mij heen, en ze zit in de woonkamer en ik ga naar die foto, kijk, oh, prachtig, wat een vrouw zeg, geweldig. Dat zou zot zijn, toch? Maar dat was wat de Hebreeën die druk wat ze hadden. En ze waren van plan om terug te gaan naar de schaduw, naar het oude. Wat heb je liever, de schaduw van mijn hand of mijn hand zelf? Dat is de achtergrond van de Hebreeënbrief. En daarom is de Hebreeënbrief zo'n prachtige brief. Ik vind dat zo'n geweldige brief, want het gaat helemaal over de Heer Jezus, wie hij is. En het is echt, als je hem nog nooit hebt bestudeerd, dan roep ik je op om hem te bestuderen. Het is echt geweldig. En je hebt de hele Bijbel nodig om te bestuderen, maar het is echt geweldig. Want je vindt Jezus in al zijn heerlijkheid. En ik hoop dat we vanochtend iets van gaan zien, van wie hij is. Dat hij de vervulling is van alle dingen. Maar God heeft dus in Christus tot ons gesproken. Hij is de volledige Godsopenbaring. En je zou het kunnen vergelijken. Ik ben geen muziekkenner, maar ik heb nog even aan mijn vrouw geverifieerd. Die heeft wat meer verstand van muziek. Maar Jezus als het ware, een muziekstuk is opgebouwd in fases, als je een klassiek muziekstuk hebt, in zeg maar verschillende fasen. En dat werkt heen naar een slotstuk, een slotakkoord. Akkoord is volgens mij niet goed, maar een slotstuk. En in het slotstuk, dat is zeg maar de explosie, zeg maar de dat je zoiets hebt van als dat afgelopen is, als de laatste klank weg is, dan heb je zo'n wow, en dat je wil gaan staan en wil gaan applaudisseren. Dat is het slotstuk van een muziekstuk. Maar in dat muziekstuk, alles werkt daar naartoe. En alles komt ook samen in dat slotstuk van, muziek, van het muziekstuk. En dat is eigenlijk wat de Hebreeuwse schrijver zegt over de Heer Jezus. Jezus is het slotstuk van Gods openbaring. Van wat Hij wil laten zien aan ons. Nou, daar gaan we vanochtend bij stilstaan. We gaan kijken wat dit gedeelte zegt over Jezus. Want we komen namelijk, als we verder lezen, vers 2 en 3, komen we 7 dingen tegen wat de Hebreeuwse schrijver zegt over wie is hij. Wie is nou die zoon? Want hij heeft in de laatste dagen tot ons gesproken door de zoon. Wie is nou die zoon? Wie is hij? Wat kunnen we weten over hem? Nou, we lezen 7 dingen. En ik weet niet of we ze alle 7 kunnen gaan behandelen. Maar we zullen zien hoe ver we komen. 7 dingen. En lees met me mee. Vers 2. Eerste is dat hij erfgenaam is van alles. Dat is het eerste. Het tweede, dat door hem de wereld gemaakt is. Dat is het tweede. Derde, hij is de afstraling van Gods heerlijkheid. Het vierde, hij is de afdruk van zijn zelfstandigheid of van zijn wezen. Hij is de afdruk van zijn wezen. Vijfde, hij draagt alle dingen door zijn krachtig woord. Zesde, hij heeft de reiniging van onze zonden door zichzelf tot stand gebracht. En de zevende, hij is gezeten aan de rechterhand van de majesteit in de hoogste hemelen. 7 klaroenstoten over wie Jezus is. Wie die zoon nou is. Waarom met me, als je wil, naar Matthäus 13. Matthäus 13. Wie is deze Jezus? Wie is de Zoon van God? Matthäus 13. En dit is een bijzonder gedeelte. Matthäus 13 vanaf 53. Vanaf vers 53. Daar lezen we. En toen Jezus deze gelijkenissen geëindigd had, gebeurde het dat hij vandaar vertrok. En hij kwam in zijn vaderstad. En onderwees hen in hun synagogen. Zodat zij versteld stonden en zeiden: huh, waar heeft deze die wijsheid en krachten vandaan? Is dit niet de zoon van de timmerman? En heet zijn moeder niet Maria? En zijn broers Jacobus en Jozef en Simon en Judas? En zijn zijn zusters? Zijn zij niet alle onder ons? Waar heeft deze dan dit alles vandaan? En zij namen aanstoot aan hem. Maar Jezus zei tegen hen: een profeet is niet ongeëerd, behalve in zijn vaderstad en in zijn huis. En hij deed daar niet veel krachten vanwege hun ongeloof. Dus Jezus is aan het onderwijzen. Hij is in Nazareth, in zijn geboorteplaats. Of niet zijn geboorteplaats, maar zijn vaderstad, zeg maar. En de mensen die horen hem spreken en ze zien wat hij doet. En ze zeggen van: wie is dit? Ik bedoel, kom op, we kennen zijn vader toch? Zijn vader is Jozef. En zijn vader is toch gewoon timmerman? En zijn moeder is Maria, die kennen we ook. En zijn zussen kennen we, zijn broers kennen we. Wie is deze en waar heeft deze zijn krachten vandaan? En ik vind dat zo'n mooie vraag, hè? Want het is ook een hele logische vraag, van: als we Jezus volgen in zijn rondwandeling op aarde, dan moeten we tot de conclusie komen dat Jezus meer is dan gewoon een mens. Wie is deze? Wie is die man die geboren werd in Bethlehem als een babytje in de stal en die opgroeide, die op zijn 12 in de tempel was en daar al de wijze versteld liet staan, die op zijn 30ste ineens op toneel verscheen. En die wonderen en krachten en tekenen deed, en die met gezag sprak en die de ziekte genas en lammen deed wandelen. Wie is deze? Wie is deze man? Bedoel, we kennen zijn vader toch? We kennen zijn moeder toch? Wie is hij? Nou, als we in Hebreeën lezen, dan zien we dat hij nogal iemand is. Want hij is niet zomaar een mens, wat Caroline ook al zei. Hij is namelijk de zoon van God en we gaan zien dat hij God zelf is. We lezen namelijk dat hij erfgenaam is van alles. Maar voordat we daarbij stil gaan staan, is het goed om te weten dat als we de evangelie lezen, dan zien we Jezus meer zeg maar, vanuit een menselijk standpunt. Dus de evangelieschrijvers die hebben over hem geschreven, die hebben omschreven wat hij deed, wat hij zei, wat hij heeft gedaan. En dan zien we inderdaad wel van, ja, het is geen normaal mens. Ik bedoel, Jezus moet meer zijn dan een normaal mens. Misschien is Johannes een uitzondering, want als we Johannes 1 lezen, dan lezen we dingen dat we zeggen van ja, hij is werkelijk God. Maar over het algemeen, de evangelie die beschrijft Jezus meer vanuit het gezichtsveld vanuit mens. Maar als we Hebreeën lezen, dan zien we zeg maar, dan zien we het meer vanuit het gezichtsveld van God, vanuit de eeuwigheid, vanuit dingen die we niet zeg maar, die niet zo voor het oprapen liggen in de evangelie. We lezen namelijk inderdaad dat hij dus erfgenaam is. Dat hij erfgenaam gemaakt is van alles door God. Dat is de eerste waar we bij stilgestaan. Jezus is de erfgenaam van alle dingen. Nou, wat houdt dat in? Nou, erfgenaam, we weten dat dat altijd te maken heeft met vader-zoon relatie. Hè? De zoon, de eerstgeborene, is de erfgenaam van datgene wat de vader bezit. Maar het zit hier dieper. Jezus, God heeft de wereld gemaakt en hij heeft alles voor zijn zoon gemaakt. Hij heeft alles voor zijn zoon gemaakt. Hij heeft het gemaakt en heeft gezegd, kijk zoon, dit is voor jou. Dit is jouw erfenis, dit is jouw bezit. En misschien is dat heel moeilijk te begrijpen. Ik vond het zelf heel lastig. Van, hoe zit dat nou? Hij is erfgenaam, maar de wereld is gevallen. En het is onder de heerschappij van Satan gekomen. Waarom niet? Satan is de wereldbeheerster van deze eeuw. En hoe bedoel je Jezus als erfgenaam? Ik bedoel, hoe moeten we dat rijmen, zeg maar? Dat Jezus de erfgenaam is van alles. Nou, ik zou heel kort naar Openbaringen willen gaan. Openbaring 5. Jezus als erfgenaam. Dat lezen we. Openbaring 5, vers 1. En ik zag, zegt Johannes. Die kreeg een visioen. Ik zag in de rechterhand van hem die op de troon zat een boekrol. Van binnen en van buiten beschreven, verzegeld met 7 zegels. En ik zag een sterke engel die met luide stem uitriep. Wie is het waard de boekrol te openen en zijn zegels te verbreken? Johannes ziet God. Hem die op de troon zit. En in de hand van degene die op de troon zit is een boekrol. En die is verzegeld met 7 zegels. Nou, die boekrol, dat zullen we zo meteen zien, dat is de eigendomsakte van de wereld. De eigendomsakte van de wereld. En hij is verzegeld met 7 zegels. En dat was, heb ik me laten vertellen... in de verklaring, dat was zeg maar een gewoonte in de Romeinse tijd, dat een eigendomsakte, of een testament, dat is het woord, testament, dat die, vroeger hadden ze boekrollen, en dat testament werd geschreven, en elke keer als het opgerold werd, dan werd het verzegeld. En dan werd die verder geschreven, en dan werd die weer opgerold, weer verzegeld. En dat tot 7 maal toe, zodat het niet mee geknoeid kon worden. Zodat je hem niet zeg maar uit kon schrijven, nog wat bij kon dan weer terug doen. Dan had je mooi, kon je mooi een beetje manipuleren. Hij was 7 keer verzegeld. Nou, zo zien we hier de eigendomsakte van de wereld 7 keer verzegeld. Het testament van deze wereld. En wat ziet Johannes? Er is een engel die uitroept met luide stem. Wie is het waard de boekrol te openen en zijn zegels te verbreken? Ik bedoel, wie is de rechtmatige eigenaar van deze wereld? En dan zien we vers 3. Er was niemand in de hemel, en ook niet op de aarde of onder de aarde, die de boekrol kon openen of hem inzien. Er was niemand. En wat is de reactie van Johannes? Ik huilde erg. Hij huilt, omdat er niemand werd gevonden die het waard was de boekrol te openen, te lezen of in te zien. En een van de ouderlingen zei tegen mij, huil niet. Zie, de leeuw die uit de stam van Juda is, de wortel van David, hij heeft overwonnen om de boekrol te openen en zijn zeven zegels te verbreken. Gelukkig, er is iemand die het beheer neemt van deze wereld, namelijk de leeuw uit de stam van Juda. Jezus zelf is rechtmatige eigenaar van deze wereld. En wat zien we in hoofdstuk 6? Dan gaan die zegels die gaan geopend worden. Dus de boekrol gaat geopend worden. En we zien van hoofdstuk 6 tot hoofdstuk 11 dat Jezus daar zeg maar bezig gaat om de wereld terug te brengen onder zijn heerschappij. En dan moet je thuis maar eens doorlezen, maar er wordt elke keer een zegel geopend. En de verdrukking komt over de wereld, de vervolging. En Jezus is bezig om de wereld te brengen onder zijn heerschappij. En blader met me mee naar openbaring 11, daar zien we het. Dat als het laatste zegel is geopend, uit de zevende zegel komen nog zeven bazuinen. Als de laatste bazuin klinkt, vers 15, hoofdstuk 11, vers 15. De zevende engel blies op de bazuin. Er klonk een luide stem in de hemel die zeiden: de koninkrijken van de wereld zijn van onze Here en van zijn Christus geworden. En hij zal koning zijn in alle eeuwigheid. En de 24 ouderlingen die voor God op hun troon zitten, wierpen zich met de gezichten aan en baden God. En zeiden: wij danken u, Here God de Almachtige, die is, die was en die komt, omdat u uw grote kracht ter hand hebt genomen en koning geworden bent. Het lam dat geslacht is, is de leeuw van Juda en is de koning van deze wereld. En dat is nu nog niet zichtbaar. Dat is nu nog een verborgen koninkrijk. Maar straks zal hij regeren in Jeruzalem. En dan zal het zichtbaar zijn dat iedereen voor hem moet buigen. En dat hij degene is die de rechtmatige eigenaar van deze wereld is. Hij is de rechtmatige eigenaar van de wereld. God de Vader heeft voor zijn zoon deze wereld gemaakt en hij heeft een bruid geroepen en hij heeft gezegd van: zoon, dit is voor jou. En Psalm 2 lezen we van: eis van mij de heidenvolk en ik zal het je geven. God, Jezus, krijgt heerschappij over heel de aarde en hij zal regeren in Jeruzalem. En iedereen zal voor hem buigen en hem komen aanbidden. En ieder die dat niet doet, die zal de gevolgen daarvan ontvinden. Jezus is de rechtmatige eigenaar van deze wereld. En de vraag is wel echt deze morgen aan ieder van ons: is hij nu koning in ons leven? Die vraag moet je je stellen nu. Is hij, Jezus, koning in mijn leven? Want op een dag, nu is het nog niet zichtbaar, op een dag komt hij terug en dan zal je zien dat hij koning is. Maar ik hoop dat je daarvoor, voordat hij terugkomt, hebt gebogen dat hij koning is in jouw leven. En wat bedoel ik met koning in je leven? Dat hij het voor het zeggen heeft. Dat je hem aanvaardt wie hij is. Hij is de zoon van God. Hij is de erfgenaam van de wereld. Alle dingen zijn gemaakt voor hem, zegt de Bijbel. Alles is voor hem gemaakt. En het vindt pas een bestemming als je ook buigt onder zijn heerschappij. En ik kan je echt zeggen, het is de beste koning die je kan hebben. De Heer Jezus is de beste koning die je kan hebben. Hij is zo liefdevol en hij regeert zo met liefde. En hij wil je helpen, hij wil voor je zorgen. Hij heeft de beste wetten die je kan bedenken. Zijn wetten zijn goed, zijn ten leven. Buig echt voor hem als je nog niet hebt gebogen. Hij is erfgenaam. En we vinden die gedachte in Colossenzen 1 vers 16. Dat alle dingen voor hem gemaakt zijn. Alles is voor hem gemaakt. Dat vind ik ook zo mooi. Die redding, onze redding is niet in de eerste plaats voor ons, zodat wij een geweldige toekomst zullen krijgen. Dat God zegt: ik wil jou een geweldige toekomst geven. In de eerste plaats is onze redding voor hem. Zodat hij verheerlijk gaat worden. God zegt van: oké, zoon, ik heb je lief. Ik ga voor jou, ik ga ervoor zorgen dat alles onder jouw heerschappij komt. En dat alles een bestemming vindt onder jou. Zodat jij verheerlijk zal worden tot in eeuwigheid. Eerste erfgenaam. En ik besef dat ik er maar heel iets over kan zeggen. Want er is veel en veel en veel meer over te zeggen. Maar alles vindt zijn bestemming in Christus. Alles is voor hem gemaakt. En alles zal uiteindelijk ook buigen voor hem. Het tweede wat we leren. Over wie is de zoon? Hij is erfgenaam. Dus hij is het doel van alles. Maar hij is ook de oorsprong van alles. Want, lezen we, door hem is de wereld gemaakt. Door hem is de wereld gemaakt. Dus Jezus is de schepper van de hemel en aarde. Ja, dat is wat we hier lezen. Door hem is de wereld gemaakt. Hij heeft alles gemaakt. Hij is de scheppingsmiddelaar. alles wat buiten God tot stand is gebracht, is door Jezus tot stand gebracht. Hij is niet zomaar iemand, hij is niet zomaar een mens, hij is schepper. Johannes 1 zegt, alle dingen zijn door hem gemaakt en er bestaat niks dat niet door hem gemaakt is. Alles is door hem gemaakt. Dus toen God sprak, sprak Jezus. Hij sprak het universum in zijn bestaan. Hij sprak en het was er. Hij sprak en de zon kwam tevoorschijn, de sterren kwamen tevoorschijn, de aarde kwam tevoorschijn. De zeeën werden gescheiden van het droge. De landdieren kwamen tevoorschijn. De vogels kwamen tevoorschijn. Hij sprak en het was zo. Hoe vaak lezen we dat niet in Genesis? Hij sprak en het was zo. En God zag dat het zeer goed was. Jezus is schepper. En als jij nog twijfelt over of Jezus de Zoon van God is. En of Jezus ook echt God is. Dan is dit wel een van de krachtigste bewijzen. En heel veel bewijzen. Maar wie kan zeggen dat hij uit het niets iets kan maken? En in de Bijbel, wie krijgt de eer voor de schepping? God toch? Nou, als we hier lezen dat Jezus schepper is, dat hij betrokken was in de schepping, dan is Jezus God. En dan is daar geen twijfel over. Hij heeft deze wereld gemaakt. En dat moet een tijd geweest zijn, zeg. Toen de Vader en de Zoon besloten en de Geest om deze wereld te maken. En ze spraken het in hun bestaan. En de Geest was er ook ten volle in betrokken, leven in Genesis 1. En de engelen juichten. Staat er in Job, want de onzichtbare wereld had hij eerder gemaakt, de engelen. En ze juichten en het was feest. En wow, de schepping kwam tevoorschijn en het universum en de sterren. En het was geweldig in harmonie en alle dieren, alle creativiteit. Het was een explosie van creativiteit. En er staat in Job zo mooi van de goden zonen die juichten. Het was feest wat God maakte. En het was Jezus die ten volle betrokken was in het maken van de wereld. Hij heeft de wereld gemaakt. En dat lezen we ook in Colossenzen 1 vers 16. Alle dingen bestaan door hem en ook voor hem. Het is heel mooi trouwens als je Hebreeën 1 en Colossenzen 1 vanaf vers 15 en Johannes 1 naast elkaar leggen. Je ziet precies dezelfde dingen. Jezus is schepper en hij is ook het doel van deze wereld. Dus hij is niet alleen het doel, hij is ook de oorzaak en de oorsprong. En dan slaan we even de afstraling van Gods heerlijkheid en de afdruk van zijn zelfstandigheid over. En dan doen we als derde, gaan we kijken naar dat hij alle dingen draagt door zijn krachtig woord. Dus hij is niet alleen het doel waarvoor alles gemaakt is. Hij is niet alleen het begin, de oorsprong, maar hij is ook het midden. Want wat lezen we? Jezus, de Zoon van God, draagt alle dingen door zijn krachtig woord. Hij draagt nog steeds alle dingen. Het feit dat de sterren niet naar beneden vallen. En het feit dat de maan niet wat verder weg staat of wat dichterbij staat. Het feit dat de zon niet wat verder weg staat of dichterbij staat. Dat heeft alles mee te maken dat op dit moment Jezus door zijn spreken alle dingen draagt. Als Jezus daarmee stopt met het onderhouden van de schepping. Dan bestaan wij gewoon niet meer. Want... En wij beseffen denk ik niet hoe gevoelig onze aarde is. Als de maan iets dichterbij komt staan, dan worden wij overspoeld. Want de maan heeft heel veel te maken met eb en vloed. Dan zal het één grote waterbol zijn. En dan kunnen wij geen eens leven. En als de zon iets verder weg of iets dichterbij zou zijn, dan zouden we of verbranden of we zouden hier met z'n allen ijsspegels worden. Beseffen we dat? Jezus draagt alle dingen door zijn krachtig woord nu op dit moment. Hij is degene die alle dingen in stand houdt. Moet je je voorstellen als hij de zwaartekracht ineens eventjes zou opheffen. Dan zouden we allemaal, weet ik veel, door de ruimte heen vliegen. Of tegen het plafond aan zitten. Jezus heeft alle wetten gemaakt en hij onderhoudt die ook. En door zijn spreken heeft hij niet alleen de wereld gemaakt. Maar door zijn spreken houdt hij ook deze wereld in zijn bestaan. En laat hij alles zijn zoals het nu is. En heeft hij alles ingesteld. En dat is echt tegenovergesteld als wat sommige mensen zeggen. Dat oké, er is wel een God, maar hij is meer zeg maar de grote klokkenmaker. Hij heeft een klok gemaakt en die heeft hij opgewonden. En nu draait het zeg maar af. Nu alle tijdperken loopt het door. En op een gegeven moment zal het allemaal zeg maar, zal de batterij leeg zijn en is het klaar. Dat is niet God. God is persoonlijk op dit moment ten volle betrokken in de schepping. Hij draagt alle dingen door zijn krachtig woord op dit moment. Nou ja, ik weet niet of je een mens kent die dat kan. Wie? Die zeg maar alles in zijn bestaan kan houden, die ervoor zorgt dat de sterren in hun baan blijven. Ik ken hem niet. Ja, de Godmens, Jezus Christus. Hij alleen. Hij is niet alleen het doel, hij is niet alleen de oorsprong van de schepping, hij draagt ook alle dingen door zijn kracht. Hij is het midden, hij is alles. Hij is alles. Dat is het derde. Vierde, hij is de afstraling van Gods heerlijkheid. Wie is deze Jezus? Wie is deze Jezus? Er staat, hij is de afstraling van Gods heerlijkheid. Wie kan God zien en leven? Niemand. We kunnen God niet zien en leven. God openbaarde zich wel in het Oude Testament, maar altijd door Gods openbaringen, door theofanieën noem je het, het was niet echt God zelf, want, wat lezen we? Wat zegt Jezus? God is geest. En wie hem aanbidden, moet hem aanbidden in geest en waar. God is geest. Wij kunnen God niet zien, want een geest heeft geen lichaam, geen vlees, geen botten, geen bloed. Het is niet een mens zoals wij. God kunnen we niet zien. God is geest. Maar wat zien we? Jezus is de afstraling van Gods heerlijkheid. Jezus is niet alleen scheppingsmiddelaar. Hij is ook middelaar in het communiceren van Gods heerlijkheid naar ons. Dus willen wij Gods heerlijkheid zien, dan moeten we naar Jezus kijken. Wij zien in het aangezicht van de Heer Jezus, zien we Gods heerlijkheid. Kunnen we zien hoe heerlijk hij is. En hij is zo mooi in zijn karakter. In wie hij is. Hij is de schoonste onder de mensenkinderen. Zegt het Hooglied. Willen wij Gods heerlijkheid zien, moeten we naar Jezus kijken. Het is als het ware, God is geest en we kunnen hem niet zien. En er is een dichte mist tussen. En wij zijn hier als mensen. En Jezus komt door de mist naar ons toe. En hij laat zien wie God is. Dat lezen we in Johannes 1 vers 18. Niemand heeft ooit God gezien. Maar de enige geboren zoon die in de schoot van de Vader is, die heeft hem ons verklaard. Jezus is gekomen om God aan ons te verklaren. Hij is de afdruk, ten vijfde, de afdruk van zijn wezen. Hij is de afdruk van Gods wezen. Hij is het beeld van God. En het woord afdruk is icon, waar wij het woord icoon van hebben. Hij is de afdruk van zijn wezen. En dat woord wordt ook gebruikt om even te zien zeg maar, wat dat is. Mensen aan hem vragen, aan Jezus vragen, in Matthäus 22, van moeten wij nou belasting betalen of niet? En dan zegt Jezus, geef mij een belastingmunt, geef mij een penning. En dan zegt van wie is deze icon, van wie is deze afdruk? En dan zeggen ze van de keizer. Dan zegt Jezus, ja oké, geef dan de keizer wat van de keizer is en God aan God wat van God is. Dan komen we dat woord afdruk ook tegen. Dus op die munt stond de afdruk van de keizer. En dat was dus zeg maar de afdruk van wie de keizer was. En zo is Jezus de afdruk van wie God is. God is geest, we kunnen hem niet zien, maar in Jezus zien wij God. Dus God kwam naar deze aarde in de persoon van Jezus om te laten zien wie hij is. Dus het is God die geboren werd als mens in de stal van Bethlehem in de kribbe. Het was God die opgroeide in een timmermanswerkplaats. Die Jozef hielp met banken maken. Met tafels en stoelen maken. Het was God in het vlees die op 12-jarige leeftijd zat in de tempel bij de schriftgeleerden. Het was God in het vlees die rondwandelde in Israël. Kun je het voorstellen? God zelf, die het ontoegankelijk licht bewoont, die we niet kunnen zien, die kwam naar deze aarde als mens en hij wandelde hier. Ik bedoel, we geloven het allemaal, we zingen het allemaal, we zeggen het allemaal tegen elkaar. Maar stel het je voor, God in het vlees. God is mens geworden. En wat zeggen we anders? We hebben zijn heerlijkheid gezien. Zijn heerlijkheid als van de enige geboren van de Vader. Was vol van genade, van waarheid. Het was God die bewogen was over mensen. Als jij gelooft dat God een afstandelijke God is. En dat God, ja maar een beetje maar op zijn beloop laat. Dat hij jou niet kent. Nee, God helde. Jezus helde. over Jeruzalem. Jeruzalem, Jeruzalem. Hoe vaak heb ik u niet bijeen willen vergaderen zoals een hen aan kuikens. Maar u hebt niet gewild. God in het vlees helde. En toen Lazarus stierf. Wat staat het kortste vers in de Bijbel? Jezus weende. God is een God die bewogen is. God is een God die barmhartig is. Het is God in het vlees die at met zondaren, met hoeren, met tollenaren. God in het vlees die at met zondaren. God is bewogen, hij is gekomen om te zoeken en zalig te maken dat het verloren is. God heeft zijn hemelse heerlijkheid verlaten en in de persoon van Jezus zien we wie God is. Wil je weten wie God is? Kijk naar Jezus. Het is niet voor niks dat we zeggen, we moeten onze ogen richten op Jezus alleen. En dat zeggen we tegen elkaar, maar we doen het niet. En we vinden dat moeilijk om ons echt te richten op Jezus alleen. De Bijbel zegt niet voor niks, ren met volharding de wedloop terwijl je je ogen richt houdt op Israël. Of terwijl je ogen gericht houdt op de doop. Of op hoe je gemeente moet zijn met elkaar. Nee, terwijl je ogen gericht houdt op Jezus. De overste lijst van het einde van het geloof. Ik vind dat ook moeilijk. Om mijn ogen gericht te houden op Jezus. En dat is ook de misleiding van Satan. Hij vindt het prima joh. Als jij met de doop bezig bent. Heeft hij echt geen moeite mee. Als jij maar niet naar Jezus kijkt. En ik begrijp me goed. De doop is een goed ding hoor. Om je mee bezig te houden. En Israël is een goed ding hoor. Om je mee bezig te houden. En het is fijn dat er meer zicht en visie op komt. En de eindtijd is belangrijk om er naar te kijken. En de profeten bestuderen is belangrijk en is goed. Maar pas op dat het je niet weghoudt van het kijken naar Jezus. Als dat gebeurt, dan ben je misleid. Want God zegt, ik heb gesproken in mijn Zoon. Hij is mijn volledige openbaring. Kijk naar Hem. In Hem zien we wie God is. En Hij is alles wat wij nodig hebben voor het leven. Wat lezen we in Korinthe? 1 Korinthe 1 vers 30. Hij is de wijsheid van God. Hij is de rechtvaardiging. Hij is onze heiliging. Hij is onze verheerlijking. Hij is alles wat je nodig hebt. Jezus is de Zoon van God. Hij is alles wat je nodig hebt. En het is zo de mooiste naam van Jezus vind ik Immanuel. God met ons. God met ons. God met jou. God kwam naar deze aarde, lieve mensen. God kwam naar deze aarde en hij heeft onder ons gewoond, zegt Johannes. Hij heeft onder ons getabernakeld. Hij heeft zijn tent opgeslagen onder de mensen. God heeft onder ons gewoond. Hij heeft ons niet weggevaagd. Hij heeft zijn plan van genade opgesteld en hij is naar ons toegekomen. En het was dus God die aan het kruis hing. God in mensenvlees. God die mens is geworden. Het is God zelf die de verlossing volkomen tot stand heeft gebracht. Want dat lezen we. Hij heeft de reiniging, de zesde, de reiniging van onze zonden tot stand gebracht. Lieve mensen, God zelf. Je hoeft er echt niets meer aan te doen, je kan er ook niks aan doen. Het is God zelf. Hij wil jou reinigen van al jouw zonden. Alles wat jij verkeerd gedaan hebt. Hij wil jou reinigen, hij wil je schoonwassen, hij wil je maken witter dan wol. En je bent vies hoor. Je hebt geen idee hoe vies je bent. En ik heb ook geen idee hoe vies ik ben. We zijn zondig tot het verbod zondig. Egoïstisch. Op onszelf gericht. We kiezen altijd voor onszelf. In ons vlees. Maar Jezus is gekomen. Om er een eind aan te maken. Om het te breken. Hij heeft de reiniging van onze zonde tot stand gebracht. God zelf heeft gezegd van. De zoon tegen van vader, u hebt voor mij een lichaam gereed gemaakt. Ik ga om uw wil te doen. In de boekrol is al over mij geschreven. En hij ging naar het kruis. Hij stond er. God in het vlees stond voor Pontius Pilatus. En er werden beschuldigingen ingebracht. Die niet terecht waren. Nou, ik en jij, wij zouden geschreeuwd hebben. Het is niet waar, het is oneerlijk, het is onrecht. Wat deed hij? Hij zweeg. Waarom zweeg hij? Omdat hij ons lief heeft. En omdat hij wil dat wij behouden worden. Hij heeft er alles voor gedaan om ons tot zich te trekken. Hij wil zijn liefde aan ons bewijzen, zijn genade aan ons bewijzen. En we zien dat nergens sterker dan in de persoon van Jezus Christus. De Zoon van de levende God. En het zevende. Hij is gezeten aan de rechterhand van de majesteit in de hoogste hemelen. De dood kon hem niet houden hoor. Hij is gestorven, hij heeft de zonde volledig op zich genomen en het behaagde God om hem te verbrijzelen. Hij heeft hem tot zonde gemaakt en hij is verbrijzeld om onze overtredingen. De schuld die wij hadden moeten dragen, die was op hem. En hij heeft hem verbrijzeld, zodat jij niet verbrijzeld hoeft te worden. Hij heeft hem gescheiden van zichzelf, zodat jij niet gescheiden hoeft te worden. Zijn striemen brengen ons genezing. En hij is gestorven en hij is 3 dagen en 3 nachten in het graf geweest. Maar de dood kon hem niet houden, want hij is opgestaan in een nieuw leven. God was volledig tevreden met het offer van Jezus en hij zei, kom er maar uit. En hij kwam eruit. Jezus stond op in een nieuw leven. En hij is opgevaren naar de Vader. En hij zei, joh, tegen zijn discipelen, weet je, laat je hart niet in beroering raken. Wees niet verward als ik zeg, ik ga naar boven, ik ga weg. Want weet je, ik ga een trooster geven. Ik ga een andere trooster geven. De geest. Ik ga mijn geest uitstorten. En ik kom met de Vader in jou wonen. En wees niet bang dat ik niet meer fysiek aanwezig ben bij jullie. Maar ik kom in je wonen en ik zal je van daaruit leiden. Jezus is nu, op dit moment, in de hemel. En dat heeft me afgelopen week zo bemoedigd. Hij is op dit moment in de hemel. En wat doet hij daar dan? Wat doet hij daar? Nou, hij is bezig om alle vijanden onder zijn voeten te leggen. Hij is bezig om de wereld te dragen door het woord van zijn kracht. Hij is bezig om alles te onderhouden. En weet je wat nog heel mooi is ook? Hij bidt voor jou op dit moment. Op dit moment bidt hij voor ons. Dat lezen we ook in Hebreeën. Hij is onze hoge priester, onze middelaar. En hij leeft voortdurend, voortdurend om voor ons te pleiten. Om voor ons tussen te treden bij de Vader. En als wij dreigen af te wijken, dan bidt hij, Vader, hij wijkt af, breng hem terug. Hij is daar voortdurend om ons te helpen, om ons te zegenen, om het hemelleven ons mee te delen, om ons kracht te geven in moeilijke situaties. En als we zo, hoe zou jouw leven eruit zien als je 's ochtends wakker wordt en je kent de Heer Jezus? Je wordt 's ochtends wakker en normaal gesproken gaan er allemaal gedachten door je hoofd. En je denkt, oh, weer een nieuwe dag. Oh, zo, dit heb ik allemaal staan in mijn agenda. Oh, ik weet niet hoe ik het donker. En dat moeilijke gesprek. En ik zie het. Man, jongen, jongen, ja. Nou, vanavond ook nog dit. En, nou ja, goed, ja, we moeten maar weer. En het is niet anders. Maar als je nou je dag zou beginnen van, Heer Jezus, u bent in de hemel, nu op dit moment. En u bent daar voor mij. Om vanuit de hemel mij te helpen. Om door uw geest mij te leiden. U bent degene die alle macht en alle kracht heeft in hemel en op aarde. U wilt mij vandaag helpen. Ik prijs uw naam en ik ga in vertrouwen en in geloof deze dag in. Dat is echt een ander startpunt hoor. En ik vind dat heel moeilijk ook. Maar het is echt, het is bevrijding. We moeten leven door de geest. Door de kracht van de Heilige Geest. En hij wil, hij is zo gewillig. Hij is niet alleen gewillig om onze zonde te vergeven. Om ons te bevrijden van de straf. Hij is ook gewillig om ons te heiligen. Om de heiliging is niet, het is niet zo dat je eerst, ja, de rechtvaardiging is door het geloof alleen. En nu zijn we kinderen van God. Ja, nu moeten we het zelf maar uitzoeken hoor. Ja, je hebt nu de Bijbel. En lees jij wel genoeg je Bijbel? En volg je het wel allemaal goed na? Want God is een heilig God, hè? Dat weet je. Het is niet dat je het nou ineens zelf tot stand moet brengen. Jezus is daar voortdurend voor jou. Om jou te steunen, te helpen, te bemoedigen. En jou te leiden in alle waarheid. We hoeven het niet zelf uit te zoeken. Hij wil het door ons heen doen. Alleen wij moeten minder worden en hij moet wassen. Zoals Johannes het zegt. Hij moet meer worden in ons leven. En ik heb vanochtend nog gelezen. Ik leef niet meer, zegt Paulus. Maar Christus leeft in mij. En zover ik nu nog in het vlees leef. Joh, ik leef het door het geloof in de Zoon van God. Die mij lief gehad heeft en zichzelf voor mij heeft overgegeven. Dit is het christenleven, lieve mensen. Niet dat wij door al ons proberen het leven leven. En we zijn er allemaal toe geneigd. Maar dat we zeggen van, Heer Jezus, ik kan het niet. Maar u bent daar en u wilt het door mij doen. Hij is daar op de machtigste plek in het hele universum. Daar is onze Heer. Hij is aan de rechterhand van de majesteit in de hoogste hemel. Hij is daar. En denk nou maar niet dat hij niet genoeg kracht heeft hoor, om in jouw situatie te regeren. Denk maar nou niet dat hij niet genoeg wijsheid heeft. Hij heeft echt alle wijsheid en alle macht. Hij is alwetend, alomtegenwoordig. Hij kan alles. Dus twijfel niet aan hem, maar richt je op hem in geloof. En dat is echt het middel, geloof. Het is eerst weten. Weet wie hij is vanuit het woord. Zie het. Onderzoek het. Weet de waarheid. Als je het weet, moet je het geloven als waar aanvaarden en eruit gaan leven. En dat is actief. Dat is zo voor onze rechtvaardigmaking. Als we de Heer Jezus nog niet kennen, als onze zonden nog niet vergeven zijn, dan moeten we zien dat hij gekruisigd is voor mij. En dan moet ik me actief mijn vertrouwen erop stellen en zeggen, ik laat het niet meer los. Dit is de waarheid, ik hou me hier aan vast tot mijn laatste snik. Dat is geloven, vasthouden, amen zeggen op datgene wat God zegt en datgene wat God aanbiedt. Dan wordt het jouw deel. Maar ook in de heiligmaking, in de wandel met God, moeten we zeggen, dit is de waarheid. Jezus is daar voortdurend voor mij. Hij wil alles door mij tot stand brengen, wat hij verlangt. Hij wil mij vormen naar zijn beeld. Ik hou me daaraan vast, ik klam me daaraan vast en daarmee leef ik. En dat moet je geloven, actief je vertrouwen erop stellen. En Luther heeft het gezegd, hè? Het geloof is het kanaal waardoor God zijn zegeningen en zijn beloftes waarmaakt. Kijk, je kan nog zoveel waarheid weten. Als je het niet gelooft, heeft het echt geen kracht, hoor. Weten is niet genoeg. Weten is niet genoeg. Geloven. Als je een waarheid ziet in het woord, geloof het. Leg je hand erop en ga eruit leven. Dan heeft het kracht. En is het niet meer of minder waar. Het blijft waar, hoor, ook al geloof je niet. Jezus blijft de Heer, hoor, van het hele universum. Ook al geloof jij het niet. Hij is Heer namelijk. Alleen het heeft pas effect op jouw leven als jij je daaraan toevertrouwt. En in geloof je aan hem vastklampen zegt van u bent Heer en ik onderwerp me aan u. 7 dingen over Jezus als Zoon van God. Jezus was dus niet zomaar mens. Jezus is God in het vlees. En God zelf is dus wonder van genade. God zelf is naar deze wereld gekomen. En hij heeft onder ons gewoond. En hij is ten volle bereid om zichzelf aan jou te openbaren als jij in geloof aan hem onderwerpt. Hij wil jouw zonde verlossen zijn. Hij wil jouw heiligmaking zijn en straks jouw verheerlijking. Want wij zullen geopenbaard worden met hem in heerlijkheid. Ik wil nog een klein stukje lezen ter afsluiting. Over wie Jezus is, ik kan dat tegen een verklaring. Ik vond het wel heel mooi, ik wou het jullie niet onthouden. En het gaat als volgt. Hij, Jezus, kwam uit de schoot van God de Vader in de schoot van een vrouw. Hij bekleedde zich in menselijkheid, zodat wij zouden worden bekleed met goddelijkheid. Hij werd de zoon des mensen, zodat wij zonen van God kunnen worden. Hij kwam uit de hemel, waar de rivieren nooit bevriezen, de winden nooit blazen, de vorste lucht nooit bekoelt en de bloemen nooit vervagen. Men is dan nooit ziek, er zijn geen begrafenisondernemers en geen begraafplaatsen waar niemand sterft. Niemand ooit wordt begraven. Hij leefde in armoede. Hij had geen rijkdom, nog invloed. Hij had geen opleiding, nog formeel onderwijs. Zijn familieleden waren onopvallend en onbeduidend. Als baby bracht hij een koning in verwarring. In zijn jongensjaren verbaasde hij de wijzen. Als man heerste hij over de loop van de natuur. Hij liep op de golven en stilde de woeste zee met een woord. Hij genas de menigte zonder medicijnen en vroeg geen vergoeding voor zijn diensten. Hij schreef nooit een boek, maar alle bibliotheken van het land kunnen de boeken die zijn geschreven over hem niet bevatten. Hij schreef nooit een lied, maar hij wordt meer bezongen dan elk ander thema of persoon. Hij stichtte nooit een college, maar alle scholen en colleges samen kunnen niet roemen op zoveel studenten als dat hij heeft. Hij beoefende nooit psychiatrie. En toch genas hij meer gebroken harten dan artsen ooit gebroken lichamen hebben genezen. Hij heeft nooit een leger geleid, soldatenorders gegeven of een pistoolschot afgevuurd. Maar geen leider maakte ooit meer vrijwilligers die hem door alle omstandigheden heen gehoorzamen. Hij is de ster van de sterrenkunde, de rots van de geologie, de leeuw en het lam van de zoologie, de harmoniseerder van alle wanklanken en de genezer van alle ziekten. Grote mannen zijn gekomen en gegaan, maar hij leeft voort tot in eeuwigheid. Herodes kon hem niet doden. Satan kon hem niet verleiden. De dood kon hem niet vernietigen. Het graf kon hem niet vasthouden. Hij legde het purperen kleed van royalty af voor de kleding van een gewoon man. Hij was rijk, maar ter wille van ons is hij arm geworden. Hoe arm? Nou, vraag Maria. Vraag de wijze. Hij sliep in andermans kribben. Hij kruiste het meer in andermans boot. Hij reed op andermans ezel. Hij werd begraven in andermans graf. Alle voor en na hem kwamen en gingen, maar hij niet. Hij steeg op uit het graf. Hij overwon de dood, de hel en de zonde. De altijd volmaakte. Hij draagt de banier over 10.000. Dit is Jezus, de Zoon van de levende God. Niet zomaar een mens, maar God in het vlees. En Petrus, toen Jezus de golven en de winden gebood om stil te worden, wat zei Jezus, of wat zei Petrus? Wie is toch deze, dat de winden en de zee hem gehoorzamen? Wie is deze? Nou, deze is Jezus, de Zoon van de levende God. Jouw rechtvaardiging, als je hem kent en als je hem door een waagloop aanneemt. Jouw heiligmaking en straks voor jou je verheerlijking, als je openbaard zal worden met hem in heerlijkheid. Amen.